Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Een nieuwe dag van het Nederlands elftal in Lagos en ook van ons, van de AD-equipe hier in Lagos in Portugal en de voorbereiding op het EK voetbal. De dag van vandaag dat Oranje gaat voetballen tegen Schotland. Dan zien we een beetje hoe dat 5-3-2 systeem van Oranje eruit gaat zien. En in deze AD-voetbalpodcast rondom het EK antwoord op de vraag over wie heeft Frank de Boer het hier.
We horen wel de deun, dat klonk wel swingend, maar ik weet niet of je hem kennen. Daar heeft hij nou niet een... De stem is een nachtegaal, maar...
Gaat het A over Jasper Cillessen? Gaat het B over René Leblanc? Of C over Ronald de Boer? Verderop gaan we het erover hebben uitgebreid. Sjoerd Bossou aangeschoven hier aan tafel. Mijn naam is Etienne Verhoef. En Sjoerd, ik bedacht mij. Ik werd vanochtend wakker. De zon scheen een beetje door het raam, zo hier in Lagos. De deur stond open, ik hoorde de vogeltjes fluiten. En toen dacht ik, hoe zou Jasper Cillessen vanochtend wakker zijn geworden? Want de kater komt later, hè?
Ja, die zal wel goed ziek zijn. En letterlijk en figuurlijk in dit geval.
Ja.
Het is heel sneu. Toch wel. En topsport is hard. Dat is algemeen bekend. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar dit is wel een triestig geval in persoonlijk opzicht. Kijk, hij heeft al een beetje een ongelukkig seizoen gehad. Met ups en downs.
Ja.
En dan is dit wel een hele harde boodschap.
Want het was een boodschap die toch voor iedereen vrij onverwacht kwam. Gisteren.
Inderdaad. Voor mij ook. Ik dacht ook van een paar dagen om te herstellen. Er waren ook niet echt berichten dat het heel slecht met hem ging of zo. Dat hij heel erg ziek was. Ik dacht, dan sluit hij vanzelf aan. De Boer heeft anders geredeneerd. Die heeft gedacht van ik moet gisteravond die spelerslijst moet ik inleveren. En ik moet gewoon zekerheid hebben over de inzetbaarheid van spelers. Het kan natuurlijk best zijn dat Cillessen nog een terugval zou krijgen in de komende dagen. Dat het langer zou duren dan je misschien zou verwachten. En dan hadden ze een probleem. Dan hadden ze een keeper minder. En dat wilde hij blijkbaar niet.
Ja, dus, dit was de uitleg van de Boer gisteren bij de persconferentie in het Spelershotel.
Nou, we willen vanavond de definitieve selectie doorgeven. We weten niet hoe lang het nog gaat duren. Dat hij op dit moment nog niet beschikbaar is, dat is duidelijk. We spelen een EK. En we moeten gewoon 100% fitte spelers hebben.
Is het logisch de redenatie? Want je kan ook zeggen, ik heb al twee keepers die topfit zijn in Krul en Stekelenburg. Ik geef de man die de afgelopen jaren op doel heeft gestaan van Oranje de tijd om te herstellen.
Ja, dat had ook gekund. En dat had ik ook helemaal niet raar gevonden. Dat had niemand raar gevonden. Maar blijkbaar dacht de Boer anders. En misschien zit daar ook wel achter, en dat zal hij nooit bevestigen, dat het hem ook ergens wel handig uitkomt in de keuze voor die keepers uiteindelijk.
Ja.
Kijk, ook in die, dat is ook wel aardig, dat liet hij ook een beetje doorschemeren. Dat ook in de hiërarchie van die keepers kiest hij ook heel bewust voor Bizot. Hij wil volgens mij voorkomen dat er eigenlijk drie keepers vechten om één plek.
Ja.
Hij wil een soort duidelijke hiërarchie hebben als het de EK gaat beginnen. En misschien heeft hij wel geredeneerd van als ik Cillessen er niet bij heb. Kijk, hij heeft hem natuurlijk niet expres eruit gegooid. Hij kon het ook niet voorspellen. Maar misschien heeft het wel meegespeeld in de afweging. Dat hij dacht van dan heb ik straks Stekelenburg en Krul die mogen het uitmaken. En ik heb Bizot voor de niet zeurende derde keeper à la Theo Snelders in 1988.
Ja.
Deed me ook trouwens een beetje aan denken. Dat was iets anders. Maar Stanley Menzo ging natuurlijk in 88 niet mee. Veel betere keeper dan Theo Snelders eigenlijk. Of ja. In ieder geval een betere keeper dan Theo Snelders. En ging toch niet mee. En dat had ook met dat soort hiërarchie te maken.
Kijk, een keeper wissel je niet snel. Dus je kan natuurlijk moeilijk zeggen, je begint het toernooi met Krul, dan wel Stekelenburg. En na twee wedstrijden is Cillessen weer helemaal hersteld. En die gooi ik er dan uit. Dat is ergens, doet een trainer dat niet. Wat voor ons als keepers, hè, of oud-keeper en keeper nog steeds, prettig is.
Nou ja, kijk, als je namelijk ook dit weer doordenkt. De eerste wedstrijd had Cillessen waarschijnlijk niet gehaald.
Nee.
Dat zei de Boer ook, dan moet je langer in voorbereiding zijn. En hij was misschien ergens halverwege volgende week binnenkomen waaien. En dat was te kort dag geweest. Dus dan had hij al voor een andere keeper moeten kiezen. Dan had hij dus vervolgens voor de tweede, derde en misschien hopelijk vierde wedstrijd. Had hij dus al met een dilemma gezeten. Van ga ik Cillessen er dan weer inzetten? Komen er weer vragen over? En nu is de hiërarchie in ieder geval... Ja, toch wel redelijk helder.
Maar wie wordt nu de eerste doelman? Wat zegt jouw gevoel?
Mijn gevoel zegt Stekelenburg.
Maar als dat zo is, hè, dan mag Maarten Stekelenburg toch echt een bloemetje sturen naar mevrouw Onana. Dat zij die pillen heeft neergevat. Maar zo is het toch?
Ja.
Dit is het seizoen van Stekelenburg in een notendop.
Ja, nee, het is puur toeval dat hij is gaan spelen natuurlijk. Vanuit zijn eigen perspectief. Tegelijkertijd is het ook knap dat hij zo snel zijn niveau weer heeft gehaald. Zo is het ook. Nou ja, goed. Maar het is gevoel, dat zeg ik erbij. Ja. We weten het niet. Hij gaat waarschijnlijk Krul een wedstrijd laten spelen tegen Schotland of Georgië. En Stekelenburg die andere. En dan gaat hij die knoop doorhakken. Maar als ik nu mijn geld in zou moeten zetten, denk ik dat de boer voor Stekelenburg kiest.
En dat is gebaseerd op dat hij meer ervaring op doel wil hebben?
Hij is natuurlijk qua puur talent, is hij ook de beste keeper, vind ik. Meevoetballend. Hij is completer dan Krul. Daar komt bij dat hij de toernooiervaring heeft. Dat is natuurlijk ook een plusje, heeft Krul natuurlijk ook. Maar Stekelenburg was er in 2010 al bij toen de boer ook assistent bondscoach was. Dan kunnen de mensen thuis kunnen er nog aan toevoegen dat het een Ajax-keeper is.
Ja, ja nee, dat weet je ook. Gelijk
voor de onderbuik. Nee, maar alles opgeteld zou ik gokken op Stekelenburg.
En dan ga ik er tegen inbrengen, als je al die jaren Krul oproept als tweede doelman, moet je hem nu ook de kans geven om gewoon eerste keeper te zijn op dit toernooi, want dit is dan het toernooi dat hij het verdient.
Ja, maar het is ook niet wat ik vind.
Nee, nee.
Het is wat ik denk dat de boer doet. Maar sterker nog, in de laatste interlands was Krul de man.
Ja.
Dus dat zou dan in één keer zijn omgekeerd in de afgelopen maanden, wat ook opmerkelijk is. Maar toch, ik denk dat hij voor Stekelenburg kiest.
Nou waren wij gisteren bij de training, was een kwartiertje openbaar die training. En dan konden we de keepers aan het werk zien. Die waren recht voor ons aan het werk. En toen heb ik toch nog even gedacht aan een appdiscussie die we een tijd geleden hebben gehad over die handschoenen. En ik weet dat ze bij de KNVB luisteren. En toen dacht ik, we moeten hier toch nog een keer een soort van de komende week nog een quest van maken om dat verhaal achter die handschoen van Stekelenburg te hebben.
Ja, dat weten de mensen niet, want die letten daar niet op. Wij zijn keepers en wij hebben een soort fetish voor keeperhandschoenen.
Ja.
Maar Stekelenburg heeft van die hele lange handschoenen, alsof het een soort overwanten zijn. Hè?
Nou, ik heb een barbecue voor zo'n green egg en heb ik al die handschoenen aan dat je je rooster uit kan halen. Die komen ook tot daar. Dus het zijn voor mij barbecue handschoenen die hij aan heeft om te keepen.
Ja, zo ziet het er wel uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook het nut er niet van.
Ik ook niet, dat wilde ik achterhalen.
Ja, maar laten we een keer naar Adidas bellen om dat te vragen.
Ja, maar ik ben ook benieuwd naar Stekelenburg zijn verhaal of het nou lekker zit. Want dat hij dat gesponsord moet hebben, dat hij dat aan moet. Maar hij heeft ook een keuze.
Nou, in een langere interview sessie met Maarten Stekelenburg wil ik dat eventueel wel
diepgaand
vragen.
Diepgaand.
Maar na de halve finale van het EK sla ik die vraag misschien even over.
Maar misschien dat we deze week nog een kans krijgen ergens van de KNVB. Dat ze zeggen, nu kan het even voor de podcast.
Ja, wie weet.
Wie weet. Maar goed, keepers, Cillessen, pijnlijk. Dat is dan heel vervelend. De persconferentie ging verder ook over het spelsysteem van de boer. Hij heeft 5-3-2 redelijk in zijn hoofd zitten. En daar is een rol weggelegd voor de Roon.
Ja, en dat vind ik persoonlijk niet zo heel verrassend.
Mm-hmm.
Ik ben niet zo'n de Roon scepticus. Ik zie ook wel dat het niet de meest getalenteerde voetballer van Nederland is. Dat ziet iedereen. Maar wel een heel nuttige speler die bovendien bij Atalanta heel erg gewend is om in dit systeem te spelen. En hij is de enige echte holding midfielder, zoals dat zo mooi heet.
Mooi.
De enige controleur. Eigenlijk in deze selectie.
Ja.
Als je zeg maar een type Nigel de Jong zoekt, dan is hij de enige die daar, hij lijkt er niet op, maar die daar enigszins bij in de buurt komt. En dat heb je in een elftal toch uiteindelijk nodig. Dus ik begrijp dat wel. En de uitleg die de boer daarbij gaf, de Roon kent het systeem als geen ander, is een tactisch heel intelligente speler. Ja, begrijp ik wel. Alleen daarna ga je vervolgens andere puzzelstukjes
leggen. Nou ja, precies. Ja. Ja.
Nou ja, dan zijn er een paar opties. Hè. Je kunt met Frenkie de Jong in de verdediging spelen. Iets wat hij zelf liever niet wil. Dat zei hij van de week nog. Hij wil liever op het middenveld, maar het zou kunnen. En het is natuurlijk afwachten wanneer Daley Blind terugkomt. En dat heeft ook weer invloed. Want ook Daley Blind kun je natuurlijk in de verdediging laten spelen. En op het middenveld is net wat je nodig hebt.
Maar we weten nu door dat puzzelstukje de Roon. Want vaak was de discussie het middenveld van Oranje. Zou dan bijvoorbeeld Wijnaldum, Klaassen of de Jong kunnen zijn. Frenkie de Jong. Nou ja, nu weten we in ieder geval dat daar de Roon staat. Dus dat maakt de weg vrij misschien wel inderdaad. Of als je Klaassen wil laten spelen moet je de Frenkie de Jong een linie naar achter schuiven.
Ja,
dat is de consequentie eigenlijk. En dan schuift Daley Blind op naar links.
Ja.
Als een soort linker vleugel?
Ja, dat kan. Ja, god, er zijn een paar varianten.
Ja.
Kijk, Daley Blind linksback. En dus de linkervleugel gaat Daley Blind denk ik niet bestrijken. Maar links centraal met Frenkie lijkt me wel te veel van het goede. Ja. Dan heb je verdediger te weinig. Dus dan zet je sowieso de Ligt en de Vrij. Die staan er sowieso allebei op die posities. En Blind is natuurlijk geen rennende back, zou ik maar zeggen. Zoals je dat in een 3-5-2 normaal gesproken gebruikt. Dus voor Blind zijn de opties links centraal als Frenkie niet speelt. Zodat je opbouw hebt op die positie. En het middenveld. Ja. Centraal middenveld.
Ja, precies. Dus wat dat betreft, dat wordt de puzzel die de Boer dus nu een beetje aan het leggen is. Plus wie die voorin gaat neerzetten naast Memphis Depay.
Ja. Ja, ja. Wat denk jij?
Ja, ik denk dat hij begint gewoon met Luc de Jong.
Denk ik ook. Zou het snel eens.
Ja, precies. Maar ja, er kan zomaar zijn dat Wout Weghorst natuurlijk uitgroeit tot een fenomeen à la Wim Kieft dit toernooi. En voor die stopminuten.
Het volk wil Weghorst.
Ja.
Ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Eerlijk gezegd, zou dat door die huilbui komen?
Ik denk dat dat meespeelt. En iemand die. Ik denk dat het volk ook houdt van. Dat klinkt een beetje het volk alsof wij nu een soort van president van een latte het volk wil.
Ja, nou
maar,
toch.
Maar de mensen willen
zijn we wel een
mij,
beetje.
De mensen willen volgens mij ook. Die willen mensen zien die ergens voor gaan. En hij heeft wel de drang om het zich te bewijzen. Hij scoort in de Bundesliga en dat wekt dan verbazing. Wat Mekhi ook een beetje had vroeger. Ja, bij het Nederlands elftal.
En hij is een beetje de underdog.
Ja.
Want Luc de Jong werkt natuurlijk ook ongelooflijk hard.
Die kan koppen.
Een fantastische prof. Dus dat zullen de mensen niet betwisten. Maar Weghorst is, heeft iets atypisch. Is een beetje een underdog uit de provincie. Die een soort rauw randje heeft wat mensen wel interessant en wel leuk vinden. Ze gunnen het hem ook. Hij stond te huilen toen hij naar het EK ging.
Ja.
Hij had zijn wangen rood-wit-blauw geschilderd. Dus dat vinden mensen gewoon leuk. Maar ik denk dat hij toch voorlopig voor Luc de Jong gaat.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Overigens was het gisteren ook de dag een beetje van het jeugdsentiment. Dat een beetje terugkeerde op meerdere fronten. Ik laat je eerst even Martin de Roon horen gisteren bij de persconferentie.
We spelen al anderhalf jaar zonder fans. En niks is mooier om met fans te spelen. En die stimulans die er is, die je kan helpen, al die oranje shirts in het stadion. En zeker tijdens het EK, ik denk dat dat juist het bijzondere maakt. Ik bedoel, ik ben zelf een van die fans geweest die in het stadion zat of op de pleinen stond.
Je vergeet het altijd bijna dat profvoetballers en internationals vroeger zelf ook in een oranje shirt stonden.
Ja, en toch is dat zo natuurlijk. Ja. Met Frenkie de Jong ook nog over gehad deze week. Die stond het WK van 2014 ook met zijn vrienden en zijn familie in de tuin te kijken. Dus natuurlijk hebben ze dat. En toen droomden ze er al van om op zo'n toernooi te spelen. En nu staan ze er zelf.
Ja, ja en dit kwam gisteren aan de orde omdat er meer fans het stadion in mogen tijdens het EK van de overheid.
Ja, maar dat was nog niet spectaculair. Het ging van 12,5 naar 16.
Maar ja, hey.
Jawel, dat is mooi. Maar we hopen natuurlijk dat het minimaal 50% wordt. En dat zou in de komende weken best eens kunnen gaan lukken.
Ja, als iedereen een beetje getest wordt. Het andere sentiment kwam vanaf de scheidsrechterskant.
Ik was 10 jaar oud toen ik begon met fluiten. En toen zei ik, als ik later op een eindtrooi mag staan, daar doe ik het voor. Dan zou ik bijzonder blij en trots zijn. En het moment is nu gekomen.
Danny Makkely.
Ja, ik herkende de zoetgevoelige stem van Danny Makkely gelijk.
Ja, dat dacht ik al.
Ja, neem maar toch leuk voor hem.
Maar die gooide nog wel even wat olie op het vuur in vaccinatiegate.
Ja, vaccinatiegate. Ja. Hij heeft geen vaccin gehad, hè?
Nee.
Nee.
Hij had graag meegegaan bij de internationals. Met een Janssen-vaccin op die woensdag.
Ja, maar het was gek geweest als... want alleen die spelers kregen maar een vaccin.
Ja.
En de staf niet, hè, van Oranje. Was ook een van de toch wel bezwaren van de KNVB. Maar om dan de scheidsrechter weer wel voor te laten, dat was allemaal ingewikkeld geworden. Het was allemaal echt last minute hap snap hoe dat gegaan is. De KNVB heeft daarbij te weinig regie, denk ik, genomen. Ook in de communicatie vooral. Maar was daarbij natuurlijk ook afhankelijk van de overheid. En die kwamen pas op het allerlaatste moment met deze mogelijkheid.
Ja, precies. Goed, dat is allemaal achter de rug. Gaat dat trouwens nog zijn uitwerking krijgen op deze selectie? Zo'n vaccinatiegate aan de voorkant. Het gedoe nu met keepers. Silis is natuurlijk bij zo'n NEC-kampioensfeest geweest. En staat dan, je loopt dit op. Dat zijn allemaal van die dingen die er omheen hangen.
Ja, kijk, het is wel altijd zo. En wij doen eraan mee. En dat is zo oud als de weg naar Rome. De randzaken zijn altijd voor het toernooi. En aan het begin van zo'n toernooi. Je hebt altijd randzaken die dan heel groot worden. Of heel groot worden gemaakt. Die soms ook best wel interessant zijn. Ik noem maar iets. Robin van Persie in 2012. Die naar Manchester United ging. Was een heel groot thema in de aanloop naar dat toernooi. En bleef het eigenlijk ook. Dus dat was een interessante. Maar je hebt ook allerlei andere grote en kleine bijzaken gehad. En de vraag is, weet je hoe dat uitpakt? Kijk, als er nog meer coronabesmettingen tijdens het toernooi komen bij Oranje, gaat de vaccinatiediscussie natuurlijk weer volledig oplaaien.
Ja, moeten wij nou wel tegen de Schotten spelen, vroeg ik me af vanavond.
Want?
Nou, je hebt daar één speler die in de selectie zat, die in quarantaine is geplaatst, die corona positief is getest op corona. Maar ja, weet je, je kan niet op 1,5 meter dekken in een wedstrijd.
Maar ik ga daarbij af op de artsen die daarvoor gestudeerd hebben. En die zeggen eigenlijk allemaal dat de kans in de buitenlucht bij voetbal op een besmetting zo ongelooflijk klein is dat die eigenlijk verwaarloosbaar is. Dat is ook onderzocht. Edwin Goedhart van de KNVB heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En die zei eigenlijk van dat die kans is zo ongelooflijk klein. Dat kan eigenlijk alleen. De enige situatie waarin dat eventueel zou kunnen gebeuren is bij een corner.
Oké.
Ja, wist je dat niet?
Nee, wist ik niet.
Ja. Nee, dat, het contact tussen spelers is zo vluchtig en snel dat er eigenlijk geen tijd is om het virus over te dragen in een wedstrijdssituatie. Behalve eventueel bij een corner als twee spelers elkaar om de nek hangen. Dan zou dat in theorie kunnen. Maar het is in algemene zin is die kans heel klein. Dus het lijkt mij geen optie om die wedstrijd niet te gaan spelen om één besmetting.
Oké, maar dus dan in ieder geval geen hoekschoppen weggeven, zou Cruijff dan zeggen, toch? Dat zei Cruijff toch ook?
Dat zou heel verstandig zijn.
Ja. Ja. En wat verwacht je van deze wedstrijd vanavond?
Ik ben vooral heel benieuwd naar hoe dat systeem gaat uitpakken. Die Schotten, dat is een modale EK-ploeg. Die hebben zich gelukkig geplaatst. Hartstikke leuk. Echt voetballand. Maar ik ga vooral naar Oranje kijken. En dat 5-3-2, je bent toch een beetje benieuwd of dat ook in balbezit een beetje gaat werken. Dat was natuurlijk in 2014 het grote probleem.
Ja.
Dat was ook een ander soort 5-3-2. Dat was gewoon alle ballen op Robben. Heel simpel. Maar in balbezit was het heel moeilijk om te domineren. Dat bleek ook wel. En vaak zette Van Gaal het dan weer om. En dat is anders dan hoe de Boer het nu ziet. Die denkt toch echt dat je ook met 5-3-2 de ploeg met het initiatief kunt zijn. En daar ben ik benieuwd naar of dat gaat lukken. Want dat zal tegen Schotland dus ook wel moeten gebeuren dan.
Maar waarom willen wij in Nederland altijd domineren?
Los van of je dat moet willen, maar dat zit in onze aard, denk ik. Dus ik denk dat ook
totale werelddominantie.
Ja. Nou ja, dat is David Winner heeft daar een enorm boek over geschreven, Brilliant Orange.
Ja.
Waarin er allerlei van dat soort dwarsverbanden worden gelegd. Nee, maar ik geloof wel dat het in de volksaard van de voetballers zit. Wij zijn zo opgeleid, we zijn zo opgevoed. Dus dat vind ik niet zo raar. Maar kun je het ook in een 5-3-2 uitvoeren? Dat is een beetje waar het om gaat. En nog even, dat wil ik nog toevoegen. Kijk, we spelen natuurlijk in die pool wel tegen landen die niet het initiatief gaan nemen. Dus je zult af en toe in het initiatief worden gedwongen als favoriet. Nou ja, hoe gaat dat dan werken in een 5-3-2? Klopt het inderdaad dat er meer dynamiek en verrassing in het aanvalsspel ontstaat? Of kom je juist niet tot fatsoenlijk positiespel, zoals in 2014?
En ik merkte in die persconferentie toen de Boer erover sprak, toen hij het had over de Roon en bijvoorbeeld ook de Vrij gewend is in zo'n systeem te spelen, en Deli Blind heeft dat gedaan, dat hij een beeld heeft van hoe hij moet spelen, 5-3-2, maar dat hij ook zijn oor te luisteren legt bij de groep en eigenlijk misschien daar wel dingen uithoort van Atalanta Bergamo, hoe het zou kunnen. Hoe hij dat zou kunnen toepassen en hoe hij het nog meer eigen kan maken.
Ja, maar het spelersmateriaal en de selectie is natuurlijk ook op ingericht.
Ja.
Kijk maar naar de keuzes die hij heeft gemaakt, met name aan de zijkanten. Bij de samenstelling van de selectie, spelers die zijn afgevallen, Babel, Bergwijn. Dat komt toch vooral omdat hij minder buitenspelers nodig heeft. Dus hij heeft het al heel lang in zijn hoofd. En natuurlijk is het met de spelers besproken. Dat gebeurt altijd. Die wedstrijd tegen Italië, die oefenwedstrijd in Bergamo, was natuurlijk een belangrijke referentie. Met dat verschil dat Italië ook echt wilde voetballen en dat Nederland daarop kon reageren. Dat wordt natuurlijk tegen Noord-Macedonië wordt dat heel anders.
Dat is zeker zo. Goed, vanavond die wedstrijd. Morgenochtend weer een nieuwe podcast om erover te praten. En misschien morgenavond al op de AD-site gelijk maar ook een reactie. We zijn erbij. Ik begon deze podcast met een fragment. Dat klonk als volgt.
We hoorden wel de deun. Dat klonk wel swingend, maar ik weet niet of je hem kennen. Heeft hij nou niet een stem als een nachtegaal.
Ging dit over Jasper Cillessen, René de Blanc of over Ronald de Boer? Het antwoord?
Ronald de Boer. Sterker nog, ik had hem net in de lijn.
Oh.
Ronald de Boer.
En nam die ook zo op?
Ik heb goud in die fles. Gooi wat goud op die snacks. Ronald B. Ninkerpress.
We blijven bakken, blijven chappen tot het laatste fles.
Nam die ook zo op met Ronald B. Ronald.
Nee, helaas niet. Ik belde hem voor iets heel anders. Hij was ambassadeur van Qatar geworden.
Ja.
Maar ik heb hem wel even gevraagd naar dit nummer. En dat was over beide zaken. Dus zowel over het liedje als over zijn ambassadeurschap. Zeer overtuigend en positief.
Ja. Waar wil je beginnen? Bij het ambassadeurschap? Of wil je beginnen bij...
Nou, laten we dat liedje laten voor wat het is. Dat mensen dat zelf maar beoordelen hoe goed het is. Hoe steengoed het is.
Het heet trouwens in het kader van het ambassadeurschap. Het heet wel Goud, het liedje. Dus de titel van het nummer is Goud. Dus het past ook wel bij de Goud... Gouden Zee die binnenkomt natuurlijk vanuit Qatar.
Ja, nou ja, kijk, de mensen moeten in de krant maar even lezen hoe Ronald de Boer er precies tegenover staat. Want hij heeft er natuurlijk wel een verhaal bij, hij heeft er ook wel over nagedacht. Dus dat spreekt denk ik wel uit het artikel. Maar als ik het kort moet samenvatten, is het echt zo dat hij ervan overtuigd is dat het WK de situatie in Qatar gaat verbeteren. En dat denkt hij oprecht. Nou ja, als je dat tegenin brengt, dat heb ik ook gedaan, van joh, je doet het er allemaal voor het geld. Dan zegt hij dat totale onzin is. Dat hij daar echt heilig in gelooft. Dat hij 7 jaar in dat land heeft gewoond. Dat het niet voor niks is dat ook iemand als Xavi Hernandez, die ook ambassadeur is geworden, dat hij dat ook doet. Dat is ook een, wel zegt hij, ik spreek even uit zijn mond. Hij is ook een weldenkende man die het land goed kent. En die kijkt op dezelfde manier naar als Ronald, zegt Ronald. Ja. Maar, en het feit dat hij bakkenvol kritiek over zich heen gaat krijgen, want dat gaat hij. Dat neemt hij eigenlijk ter kennisgeving aan. Daarvan zegt hij eigenlijk, moet ik nou in iets waar ik heilig in geloof, moet ik daar dan van afzien omdat ik kritiek krijg? Nou, hij vindt van niet.
Daar heeft hij ook wel een punt, toch?
Nou ja, hij is daarvan overtuigd. Kijk, ik kan me dat niet zo goed voorstellen.
Nee.
En ik snap ook niet wat je op de hals haalt.
Nee, ik snap ook niet waarom je het zou doen. Weet je, dat je zo, want je weet wat de tendens een beetje is. Hè? En die begint steeds meer te veranderen. Dat ze daar niet moeten spelen. En dat die spelers daar een statement van moeten maken.
Mm-hmm.
En dat jij dan, als ook nog eens een keer notabene broer van de bondscoach van Nederland.
Ja.
Dat je dan zegt, nou, ik word gewoon ambassadeur van Qatar.
Nou ja. Tenzij je daar dus heilig van overtuigd bent dat dat een nuttige en goede rol is. En dat is die, blijkbaar.
Ja. Ja,
ik kan er ook niks aan doen. Kijk, we kunnen het veroordelen. En dat WK is natuurlijk, persoonlijk vind ik dat ook verschrikkelijk. Om meerdere redenen. Maar goed, als hij daarachter staat en hij denkt dat hij verandering kan afdwingen in die rol. Ja, dan is dat op zich natuurlijk zo goed recht.
Misschien maar een liedje.
Ik heb goud in die fles. Gooi wat goud op die snacks. Ronald B. Ninka Ples.
We blijven bakken, blijven chappen.
Jij vroeg je trouwens af waarom dit al voor gemaakt is, zelf niet. Is voor een reclame.
Oh, is voor een reclame?
Het is reclame voor frituurvet.
Oh, echt?
Ja, dus tijdens het EK moeten we ook voor Ronald de Boer gezonde hapjes eten. Want het is een diamant frituurvet is dit.
Oh, dat had ik even gemist.
Ja, ik heb toevallig de clip vanochtend even vanmiddag even zitten opgezocht.
Dus Ronald heeft wel goed geboerd, kun je zeggen. Ja, we moeten even afsluiten met een hele slechte woordgrap, dames en heren.
Nou, hij staat erop, hoor. Vanavond wedstrijd van het Nederlands elftal. Natuurlijk over te volgen in Nederland. En wij zijn er morgenochtend weer met een gloednieuwe EK-podcast. Sjoerd, dank.
Yes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.